Er is maar weinig aandacht voor. Maar slachtoffers belanden vaak zonder het te beseffen in een soort land van duisternis. Daders hebben maar weinig empathie of geweten. Ze houden koste wat kost hun eigen opgeblazen zelfbeeld overeind en misbruiken anderen voor hun eigen behoeften. Zij zijn de destructieven onder ons. Ze wisselen bijvoorbeeld een leuke avond af met kleinerende opmerkingen. Leugens doen ze af met een charmante ontkenning of ze laten, als je een grapje maakt, een stilte volgen. Slachtoffers ervaren, zonder dat ze het snel in de gaten hebben, chaos, schaamte, angst en schuld. De authentieke kern van slachtoffers vervaagt langzaam maar zeker onder invloed van alle destructie. Er is geen ontwikkeling meer mogelijk. Het wordt als een verdwenen zelf onder invloed van destructief gedrag, zoals trekken van narcisme en psychopathie worden genoemd. In de studio van het Hapsishuis Radio Live is Taco Engelfried en hij is voorzitter van Stichting Het Verdwenen Zelf. Taco, hartelijk welkom allereerst.
Ja.
Taco, is het verdwenen zelf een soort slachtofferhulp?
Ja, dus wat wij doen is mensen ondersteunen die slachtoffer zijn van destructief gedrag, van psychisch geweld, bij hun herstel. Dus wat kun je zelf doen? Mijn collega Iris Koops heeft daar 2 boeken over geschreven die mensen kunnen ondersteunen daarbij. We bieden onze website, we hebben workshops voor mensen om te volgen, ook op verdiepende thema's. En we hebben een netwerk van meer dan 20 psychologen, therapeuten, coaches, waar we mensen naartoe verwijzen.
Dus het is wel degelijk een soort slachtofferhulp?
Ja, dat is het inderdaad. En daarnaast bieden we ook trainingen en informatie voor professionals.
Wat is, om het even met je op te bouwen, hè, wat is nou een destructief persoon?
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, omdat je die label vaak niet kan leggen. Mm-hmm. Dus wij hebben het vaak over narcisme en psychopathie. Dat zijn twee trekken, als je daar in hoge mate trekken of echt daadwerkelijk een persoonlijkheidsstoornis kan constateren. Mm-hmm. Dan weten we dat die stoornissen opvallen door een enorm gebrek aan empathie en geweten. Nou, het is allemaal natuurlijk nog veel complexer en ingewikkelder. Maar je kunt je voorstellen dat als je daar een intieme band mee hebt, het is je vader, moeder, partner, baas wellicht. Mm-hmm. Dan functioneert dat niet zo heel goed. Sterker nog, dat kan ontaarden in allerlei vormen van psychisch geweld, huiselijk geweld, kindermishandeling.
Wat hebben narcisme en psychopathie, hè? Want dat zijn toch de voornaamste beelden die leiden tot destructief gedrag. Wat hebben die nou met elkaar gemeen?
Ja, veel. Dus als je kijkt ook naar het wetenschappelijk onderzoek, ja, komen ze er steeds meer achter dat je die twee eigenlijk in hetzelfde bakje kan zetten, bij wijze van spreken. Dat doet de psychologie ook. Die noemt dat de dark triad, de donkere, duistere driehoek. In de psychiatrie hoort dat ook bij elkaar. Dus veel mensen waarbij psychopathie wordt geconstateerd, zit ook een element van narcisme in en andersom. Dus er is niet een heel strikte scheiding te maken. En dat is natuurlijk ook het lastige daaraan, ook omdat dat debat nog niet helemaal wetenschappelijk is uitgewoed. Maar als je de gevolgen ervan meemaakt, is het in die zin ook niet zo heel relevant, omdat het dus de kern ervan, die zo schadelijk is, heel erg op elkaar lijkt.
Wat laten de mensen die destructieve, hè? Wat laten die voor een gedrag zien? Ja, wat kan ik nou zien?
Heel goede vraag. Dat is heel wisselend. Kijk, zolang het je buurman of een verre collega is en je hebt daar verder geen conflict mee, dan zie je helemaal niets behalve een gewoon persoon. En misschien zelfs wel een heel aardig of charmant persoon. Als je met zo iemand een relatie krijgt, om maar eens een voorbeeld te noemen, dan is de kans heel groot dat iemand je juist in het begin volledig spiegelt. Je hebt je ultieme ridder op het witte paard of prinses gevonden.
Ja.
Je bent dol en dol verliefd. Je wordt bedolven onder de cadeautjes, de aandacht, et cetera. En voor je het weet woon je samen. Ik vertel het natuurlijk nu even wat sneller dan in de realiteit. En dan op een gegeven moment komen daar scheurtjes, zijn daar zichtbaar. Nou, dan zou je zeggen dat is in elke relatie zo. Als de hevigste verliefdheid weg is, dan komt de realiteit ook een beetje om de hoek kijken. Alleen dat gaat meestal dan van kwaad tot erger. En dat kan van alles zijn, maar het is met name psychisch geweld. En we zijn niet zo goed als mens om dat... dat verwart ons. We zijn niet zo goed erin om dat te zien.
Kunnen we het zien in de zin van de waarneming? Kan jij bijvoorbeeld aan mij zien of ik een aanleg daarvoor heb? Of?
Nee, dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want dat weet je eigenlijk pas als je langdurig met iemand omgaat en er ook langdurig een relatie mee hebt.
En dan zit je in de val. Ja, want dan ben je verbonden en krijg je eigenlijk niet meer terug wat je zou willen zien. En daardoor vervaag je eigen kern. Klopt dat?
Ja, die kernvervaging, als we het zo mogen noemen, dat zit hem erin. Bijvoorbeeld, hè, iedereen ligt wel eens. Iedereen is wel eens boos. Hè. Dus psychisch geweld aan zich is heel normaal. Het doet iedereen, overkomt iedereen.
Ja.
Alleen niet structureel. Bij tussen haakjes gezonde of normale mensen is dat afhankelijk van je bui, het stadium in je leven, het onderwerp. En meestal zeg je daarna sorry of je in ieder geval je beseft je iets hopelijk en dan ga je weer door. Maar bijvoorbeeld wat je vaak ziet bij deze groep is pathologisch liegen. En dat is heel vervreemdend om mee te maken. Je blijft namelijk denken van, goh, achter die persoon, daar moet toch een soort goedwillend normaal iemand zitten. Je kunt je niet voorstellen als het je overkomt dat iemand werkelijk continu liegt.
Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
Dus aan de ene kant voel je dat er iets mis is. En aan de andere kant denk je, dit kan toch niet waar zijn? Of ligt er niet toch iets bij mij? Want het is ook heel natuurlijk om af en toe om te denken van, ja, er is een conflict. Nou, dat dus is altijd 50-50.
Ja, dus het slachtoffer valt in de valkuil van de eigen zelfreflectie.
Ja, dus, eigenlijk zijn alle eigenschappen die normaal in het leven juist mensen tot mooie mensen en goede, leuke, professionele, noem maar op, mensen maakt. Empathie, je inleven in een ander, communicatie van twee kanten, verbinding, al die prachtige woorden die wij leren en terecht leren en vertrouwen hebben. Daar wordt misbruik van gemaakt.
Je zei net hè, over het pathologische liegen, hè? Wat dan voorkomt bij destructief gedrag. Dan denk ik bij mezelf, dan is het toch niet mogelijk voor iemand die dat heeft, die destructief gedrag heeft, om bij zichzelf te herkennen dat hij dat heeft.
Ja, dat is een vraag die wij ook vaak krijgen. Er is ook wel onderzoek naar gedaan.
Ja?
Kijk, het punt is, het is een stelsel van pathologische kenmerken die op elkaar inwerken. Dus aan de ene kant weten ze vaak wel degelijk dat ze liegen. Alleen ze vinden het ook terecht. Want zij streven...
Het wordt vergoeilijkt.
Absoluut. Dus jij mag liegen. Je mag een stiltebehandeling van een week geven. Waarom? Die ander heeft dat gewoon verdiend. Het is die ander zijn schuld. Dus dan mag je, en er zijn alle middelen geoorloofd. En dat is ook weer het gebrek aan geweten. Dus ze vinden dat ze er ook recht op hebben om dat gedrag te vertonen. En ze vinden zichzelf over het algemeen goed of geweldig. Of het is in ieder geval nooit hun fout. Met als gevolg dat ze ook nauwelijks naar zichzelf kijken. Want als iets altijd de schuld van een ander is...
Dus je komt er niet door.
Nee, dan heb je geen reden om eens een keer naar een psycholoog te gaan of eens een keer op de bank te gaan zitten nadenken over jezelf.
Zijn ze dan behandelbaar, destructief?
Ja, daar zitten twee kanten aan. Er zijn geen evidence-based, hè, zoals dat zo fraai heet, behandelingen voor. Er zijn natuurlijk wel voorbeelden van mensen die goed behandeld zijn. Maar dat is echt zeer minimaal, om wat ik net uitlegde. Ze gaan niet in behandeling, want het ligt aan die ander, dus er is nooit noodzaak. En als ze in behandeling gaan, gaan ze vaak voor iets anders in behandeling. Een alcoholverslaving, een depressie of wat dan ook. En niet voor dat stukje narcisme en psychopathie. Dus vanuit slachtoffers
bekeken...
Maar dan begin
je in die therapie toch niks?
Nee.
Als je voor iets anders dan komt, want iemand kan niet naar zichzelf kijken.
Nee, dat eindigt dus ook zelden in een positief resultaat.
Ja.
Dat is ook wat je klinisch van psychologen en therapeuten terug hoort.
Is zelden nuancering of is het nooit? Dat het nooit werkt?
Er zijn voorbeelden van mensen bij wie het werkt. Alleen ik je moet heel wat slachtoffers heel veel doen, is hopen dat het beter wordt. Hopen dat diegene, dat je daar toch reden, dat je het kan doordringen. En dat gebeurt meestal niet. En dan blijf je in valse hoop zitten en gedrag toelaten of overkomen wat gewoon niet toe te laten mag zijn. Dus tegen slachtoffers ben ik altijd heel duidelijk, hoop er maar niet op, dat gaat nooit gebeuren. Als je het op een wetenschappelijk niveau kijkt, zal het vast wel een keer af en toe lukken dat iemand behandeld wordt. Maar als slachtoffer heb je daar zo weinig aan en voedt het juist die valse hoop, in plaats van dat je weggaat bij zo iemand, of probeert weg te gaan, of daar paal en perk aan probeert te stellen.
Wat betekent het voor de slachtoffers? Wat zijn de gevolgen?
Ja, de gevolgen zijn heel divers. We hebben onze naam, het verdwenen zelf, niet voor niets gekozen, omdat het op de lange duur leidt tot dat je je autonomie kwijtraakt. Je wensen, hele simpele dingen. Als iemand je elke dag controleert waar je heen gaat, elke dag commentaar heeft of je denigreert, gaat je zelfbeeld eraan en het schaaft heel langzaam, dag voor dag, druppel voor druppel, je hele zelfbeeld weg. Nou, dat eindigt vaak, psychologisch gezien, in allerlei psychologische en psychiatrische problemen en ook fysieke problemen. Alles wat met trauma, PTSS, te maken kan hebben.
Over de wereld van de sport. Daar komt veel naar buiten, hè, ten aanzien van destructief gedrag. Zoals over manipulerende turncoaches. Hebben we recentelijk nog iets gelezen. Hoe ziet dat gedrag er in de sport precies uit?
Ja, dat kan ook vele vormen aannemen. We hebben ook contact met een van die oud-turnsters, omdat zij het heel erg herkent wat dan in die privé- of familie of gezinnen gebeurt. Wat zij meemaakt. Dus het gaat enerzijds om meiden van 8 of 10 of 12... die elke dag verteld worden ten overstaan van de groep, hè, dus met flink veel schaamte, dat ze te dik zijn. Als je tegen een kind elke dag gaat zeggen dat het te dik is, dan hoef je er niet heel lang over na te denken dat 20 jaar later de helft van al die turnsters met eetstoornissen en zware trauma zit opgeschreven. Woorden doen pijn, woorden zijn wapens. Het idee dat woorden, dat je dat van je af kan laten schudden, dat is echt onzinnig. Het is precies andersom. Dat is een van het gedrag wat je daar dus ziet. Dus het continu denigreren. Nou, er was ook agressief gedrag, hè, verbaal, schreeuwen, et cetera. Er is ook heel veel controle geweest, wat je in die verhalen terug hoort. Dus controle op je voeding. Het is nauwelijks autonomie. Niet zelf mogen bepalen of je naar een feestje gaat, ja of nee. Dat werd allemaal door die turners bepaald. En heel veel isolatie, omdat ze vrij letterlijk werden opgesloten in turnzalen. Dan kan je zeggen dat hoort bij turnsport, of bij topturnen beter gezegd. Maar dat hoeft dus helemaal niet, want dit gaat over de grens van wat normale sport is.
Wat kunnen nou maatschappelijke gevolgen ook zijn van destructief gedrag?
Ja, je ziet het bijvoorbeeld heel veel op werk voorkomen. Mm-hmm. En er zijn boeken volgeschreven over de invloed van narcisme op leiderschap. Er is een bekende Harvard-professor die zei van ja, die hele financiële crisis in 2008 is veroorzaakt door narcistische, psychopathische bankdirecteuren die rücksichtloos voor kort gewin gingen, die in korte tijd banken hebben omgevormd van hele conservatieve instituten naar een soort speculatieomgevingen. Nou, dat is natuurlijk kort door de bocht geredeneerd. Dat is natuurlijk ook altijd zo dat er een omgeving is die daaraan meewerkt of iets mee doet. Mm-hmm. Maar er zit een kern van waarheid in. Maar er zit daarachter, als dat je baas is, laat ze vaak een spoor achter van woorden als angstcultuur, mm-hmm, fraude, snelle overnames, bonussen die veel te hoog zijn, et cetera. En in die angstcultuur kan je als medewerker ook echt ook trauma en PTSS, of eindig je in een burn-out, of vertrekken alle goede mensen bijvoorbeeld, of je collega's. Dus dat kan allerlei effecten hebben.
Je hebt me zelf verteld dat je ook een nare ervaring hebt gehad, hè, met destructief gedrag.
Ja.
Wat was er aan de hand?
Ik had een baas waarvan ik achteraf, toen ik op de website van het verdwenen zelf terecht kwam, dacht van, oh, deze voldoet echt aan het hele rijtje op de voorpagina van onze site.
Machtig. Zo. Ja.
Toen vielen de kwartjes. Ja. En dat begon allemaal heel mooi. Een nieuwe baas, een prachtig cv, waar achteraf de helft niet waar van bleek te zijn. Een charismatisch verhaal. Dus hij had mij in ieder geval helemaal ingepakt. Onze twee leidinggevenden waren binnen een maand weg. Die zeiden, deze man is gek. Ik heb daar niet naar geluisterd. En hij pakte mij in door te zeggen, ik was nog een jonge kerel. Wil jij de baas worden? Wil jij ook een van die twee leidinggevenden worden? Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. En vervolgens, nou ja, over de rest kan ik je een heel boek vol schrijven. Seksuele intimidatie, dingen die tegen fraude aanliggen, mensen wegpesten, huilende collega's, ruzie met mensen met wie we al 10 jaar samenwerkten. En dat is in een half jaar tijd gebeurd. Dus dat is ook wel, toen is hij er godzijdank uitgezet door de Raad van Commissarissen. Maar als dat langer had geduurd, dan was er nog veel meer schade aangericht.
Als ik jou goed beluister, in het begin liet je het even toe, hè?
Zeker.
Want er waren, ja, weet jij hoe dat kwam?
Ja, dus wat
ze doen, wat is jouw aandeel?
Ja, dat is altijd een gevaarlijk woord, hè? Want het is goed dat je het zegt. Kijk, wat ze doen, ze spelen, ze weten je zwakke plekken feilloos te vinden. Dus ik wilde hogerop, ik wilde ook leidinggevende ervaring hebben. En dat voelde hij natuurlijk. Hij zag in mij dat ik dat wilde en dat heeft hij gewoon geëxploiteerd. Dus nee, ik werd absoluut ingepakt. En dan kun je zeggen, is dat je eigen aandeel? Nou, op een bepaalde manier natuurlijk wel. En want als ik die kennis had gehad die ik nu had gehad, had ik natuurlijk nee moeten zeggen. Maar dat wist ik niet van tevoren. Dus het is heel normaal dat ik daarop inging. Het probleem is natuurlijk dat met de wijsheid achteraf heeft hij me gewoon geëxploiteerd daarin. Want normalerwijs krijg je zo'n functie en dan krijg je ook echt een kans. Nou, ik kreeg die kans helemaal niet, want hij bepaalde alles. Ik was alleen zijn, hoe zeg je dat? Zijn poppetje. Want ik begon daar op een gegeven moment van af te wijken. Toen kreeg ik binnen no time slaande ruzie met hem. Nou, dat heb ik normaal niet. Nou, en dan denk je nog, ja, het zou ook wel aan mij liggen, et cetera, et cetera.
Ja, want hoe is het om geëxploiteerd te worden? Hoe zet je dat dan later in je leven neer dat dat gebeurd is? Want dat is iets heel traumatiserends. Als je het gevoel hebt dat je een poppetje bent geweest.
Dat is een moeilijke om daar, als die context, bij mij, ik heb daar 10 jaar lang mee rondgelopen. Ik heb me ook jaren geschaamd, omdat er ook een incident van seksuele intimidatie bij kwam kijken. En allerlei psychisch geweld. En dat ik daar nooit aangifte van heb gedaan. Of dat ik daar nooit meteen naar een ombudsman of zo iemand ben toegelopen. Pas toen ik op onze website kwam, dacht ik van, oh, maar nu valt het kwartje. Nu kan ik er duiding en context aan geven. Dit lag niet bij mij. In een normale relatie, als je een relatie met iemand hebt, of het nou werkrelatie is, dan is het 50-50. Als je uit elkaar gaat, je relatie werkt niet, dan kan je er altijd naar kijken vanuit, nou, maar ik was ook niet helemaal Frits. Of we matchten gewoon niet. Of ik deed dit verkeerd, zij deed dat verkeerd. Het heeft niet gewerkt.
Ja.
En daar kun je wat mee.
Ja.
Hier kan je heel weinig mee. Je kunt alleen zeggen, ja, het is de pech. Hè, of je kunt het anders interpreteren. Maar dus dan blijf je met heel veel vraagtekens zitten. Waarom heb ik dit toegelaten? Waarom deed hij dat? Hoe kan het nou zo gebeuren?
Ja.
En pas als je die kennis hebt van, oké, maar daar zit pathologie achter. Daar zit een gedragspatroon achter wat heel veel rode draden kent met andermans verhalen. Dan kan je daar context aan geven en dan kun je het ook beginnen met te verwerken.
Je noemde net ook in een tussenzinnetje seksuele intimidatie, dat gebeurd is. Hè? Wat moet je daar dan voor doen om daar uit te komen voor jezelf?
Ja, dat is een hele lastige. Dat is ook heel erg afhankelijk van je eigen situatie. Kijk, de tip is natuurlijk, ga weg. Heel simpel. Wat we net zeiden, als het niet behandelbaar is en die ander heeft ook helemaal geen zin om zich aan te passen, dan moet je natuurlijk weg. Maar was dat maar zo eenvoudig? In mijn situatie met die baas werd het voor mij gedaan. Als het je partner is, je hebt kinderen, een huis, dat geef je niet zomaar op. En je gaat proberen om er toch het beste van te maken. Als je dan toch die keus wil gaan maken, dan kom je tegen heel veel praktische bezwaren aan. Je kunt zonder geld op straat komen te staan, omdat die ander ook al geprobeerd heeft om je financieel helemaal klein te houden en afhankelijk. Weggaan bij iemand met deze trekken is ongeveer het meest krenkende wat je zo iemand kan aandoen. En dan kan het gevaarlijk worden. Dus wij krijgen heel veel mensen waarbij het in de relatie al misging. En sprake is van psychisch partnergeweld of in ieder geval een destructief gedrag. Op het moment dat je zegt ik ga weg, dan begint het opeens met stalking of met jarenlange vechtscheidingen waar mensen in terechtkomen of noem maar op. Dus dat is het gevaarlijkste moment, omdat dan het ego van die ander die denkt geweldig te zijn, gekrenkt wordt.
Dat dus moet een enorm zwaar proces zijn.
Dat is het ook. Dat kan heel zwaar zijn. Maar nogmaals, het is afhankelijk van de situatie. Als jij snel weg kan zijn, omdat je het geld hebt, omdat de situatie ernaar is, dan kun je er ook snel van af zijn. Als het bijvoorbeeld op werk is en je hebt voldoende middelen en voldoende ervaring om te zeggen, nou, ik ga er vandoor. Dan kan je er snel vanaf zijn. Maar wij horen zeer veel verhalen, getuigenissen van mensen die daar, zeker omdat je met kinderen een eeuwigdurende band hebt, niet zomaar vanaf komt. Plus, als het je ouders zijn bijvoorbeeld, is dat ook nog niet zo eenvoudig. Er is natuurlijk ergens nog een taboe op het nooit meer zien van je ouders. En dat moet je ook zelf maar willen of kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook een moreel, emotioneel mijnenveld. Of een hele lastig proces.
We zijn onderdeel van het netwerk. Ja. Want je benoemt het eigenlijk al, hè. Welke gevolgen kunnen we zien in de gezinnen?
Ja,
van
dus
destructief gedrag.
Dat is ook echt verschillend. Het maakt natuurlijk uit of het je vader en je moeder is. Of alleen je vader, maar je hebt nog heel veel steun aan je moeder. Of andersom. Of dat je steun hebt aan een broer en een zus. Het heeft ook andere effecten als je het als kind meemaakt. Omdat er dan meteen al heel diep ingegrepen wordt op je hele hechtingsproces als kind.
Richting je ouders. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
Terwijl als je het als partner meemaakt, er weer andere dingen ontstaan. Zoals wat ik net schetste. Stalking, vechtscheiding. Dus het verschilt ook wel per situatie welke gevolgen het kan hebben.
En werkt dat door de generaties heen?
Ja, wij denken van wel.
Is het een familieverband?
In huiselijk geweld en kindermishandeling weten we dat daar een soort, ja, wat we dan een intergenerationeel element in zit. Maar het blijft zo dat iedereen hier slachtoffer van kan worden. Het heeft ook helemaal. Dus in die zin heeft het niet zoveel te maken met familie of gezin. Iedereen kan in zo'n situatie komen. Maar als je het aan slachtoffers vraagt, dan zie je heel vaak, en ik heb geen percentages, een patroon terug. Dat als je in je jeugd al niet zo goed gehecht bent en door zo'n situatie ook nooit grenzen hebt mogen trekken, nooit autonomie hebt mogen hebben, word je ook makkelijker weer een prooi in het volwassen leven. En kom je in een situatie, in een destructieve relatie terecht.
Je moet me helpen, Taco, want hoe herken ik nou dat ik slachtoffer van een destructieve ben?
Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. Ik zou zeggen, kijk op onze site rond, maar dat is natuurlijk het makkelijkste antwoord.
Komen we ook nog op, hoor. Ja.
Het is natuurlijk ook een. Nee, maar er zijn eigenlijk twee karakteristieken. Dus wat wij zien, dat zijn wel algemeenheden dit, dus het is eigenlijk een heel stelsel aan gedachtes, emoties die mensen hebben. Maar één is een enorme zelftwijfel. Daar waar je misschien vroeger gewoon een heel leuk kind of leuke volwassene was, door zo'n relatie of door zo'n periode, ga je enorm twijfelen aan jezelf. Van hele kleine dingen tot aan de grote levensvragen. Vaak zie je ook uitputting, angst, stress, depressieve klachten, fysieke klachten, die daardoor weer ontstaan. Ja, het kan werkelijk van alles zijn, maar die twijfels, die zien we heel veel. Vooral bij mensen die dat niet per se altijd.
Dus we moeten opletten bij, ik moet opletten bij vertwijfeling.
Het is één van die rode vlaggen. Kijk, twijfels aan zich horen bij het leven, dus als iedereen nu die luistert denkt, oh, maar ik twijfel ook wel eens, dat is natuurlijk geen rode vlag. Maar de optelsom van alles wat ik net zei, wel.
Wat kan ik nou doen om geen slachtoffer van een destructieve te worden?
Dat is lastig, maar het is te trainen om het steeds beter, steeds sneller te herkennen. Dus naarmate kennis is macht. Dus naarmate je het er meer over leert, over de achtergronden, de symptomen, de signalen, kun je er beter in worden om het sneller te herkennen.
En hoe kan ik als slachtoffer een destructief gedrag, hè, dat trauma daarvan, hoe kan ik dat verwerken?
Dat heeft te maken met kunnen herstellen. En wat heel belangrijk is, is dat je een therapeut of psycholoog hebt. Dus individuele behandelingen. Wij zeggen altijd, het is echt, je moet niet met die destructieve persoon samen in een ruimte in therapie gaan. Geen gezinstherapie, geen familie- of relatietherapie gaan doen. Wat natuurlijk in heel veel andere situaties een prima hulpverleningsvorm is.
Ja.
Dus ga alsjeblieft in individuele therapie of coaching. Dat helpt en doe dat dan vooral ook bij hulpverleners die daarin gespecialiseerd zijn. Waarom? Er komt ook een heel stuk psycho-educatie bij kijken. Kennis is macht, wat ik net zei. Dus lees jezelf erover in, wat dit betekent. En een van de dingen die ook heel belangrijk is bij herstel, wat heel veel slachtoffers ons vertellen, is dat ook het herstellen van trauma is ook het lichaam heel belangrijk. Je creativiteit. Dus doe ook lichaamsgerichte therapie of ga hardlopen of whatever bij je past. En dat is een stukje wat in veel reguliere hulpverlening nog wel eens wordt overgeslagen.
Wat kan lichaamsgerichte therapie betekenen?
Dat verschilt per slachtoffer, hè? Dus voor de een zal dat ook niet helpen of geen. Maar wat wij heel erg merken is dat, kijk, trauma slaat neer op het lijf. Als je jarenlang in angst hebt gezeten, op eieren hebt gelopen, dan is ook wetenschappelijk gebleken, dat zet zich vast in je lijf. De continue adrenaline en angst tast het brein aan en het lijf. En het leidt, en dat blijkt uit alle onderzoeken, zeker als je het in je jeugd meemaakt, tot chronische ziektes, tot chronische aandoeningen. Dus heel veel cliënten die bij ons komen, die hebben allerlei onverklaarbare klachten. Hè? SOLK, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Hoofdpijnen, rugpijnen, verkrampingen, slaapproblemen. Al die klachten die overal en nergens bij kunnen horen, maar wel een enorm effect hebben op mensen. Nou ben ik zelf geen dokter natuurlijk en ook geen therapeut. Maar we merken dat aandacht voor dat lijf, in welke vorm dan ook, hè, dat is natuurlijk ook individueel wat mensen graag willen, is heel belangrijk.
Waaraan kan een hulpverlener nou herkennen dat iemand slachtoffer is van destructief gedrag? Waar moeten ze op letten?
Ja, dat is bijvoorbeeld ook weer die twijfel. Hè, dus dat mensen de hele tijd zeggen, ja, sorry. Dat ze bijvoorbeeld iets vertellen waarvan je denkt als therapeut vaak pas in als iemand een verhaal vertelt en zegt van, goh, ja, van mijn man mag ik mijn kind niet troosten, want mijn man vindt dat hij maar vanzelf moet gaan slapen. Nou, dat is een situatie, ja, dat kan van alles betekenen. Dat hoeft echt nog niet psychisch geweld of partnergeweld te zijn. En dat iemand zichzelf daarin, ja, want ik ben ook altijd zo'n angstig typeje en ik ben ook zo afhankelijk. Dus dat iemand zichzelf eigenlijk veel te klein maakt, veel te veel twijfelt aan zichzelf, maar ondertussen iets vertelt waarvan je denkt, ja, maar hier klopt iets niet.
En beluister ik heel veel excuses maakt.
En vaak excuses maakt, of het kleiner maakt, of het naar zichzelf toe, het gedrag naar zichzelf toe praat. Daar waar het eigenlijk veel meer andersom, of in ieder geval ambigu lijkt te zijn. Wat ik net zei, bij de meeste conflicten is het 50-50.
Het is bijna iets van, sorry dat ik besta.
Ja, dat kan het zijn, maar het is ook weer niet bij elke cliënt zo. Maar het heeft een element van inderdaad van, sorry dat ik besta. Dat klopt. En soms heb je dat ook nooit gehad, dat gevoel van ik mag bestaan. Zeker als je het in je kindertijd hebt gehad, hebt meegemaakt. Maar het kan ook zo lopende een relatie zijn ontstaan. En dan, wat je dan krijgt, is dat die pleger, hè, die destructieve persoon, die praat jou dat ook aan. Hè? Dat is de klassieke opmerking van huiselijk geweldplegers is, zie nou wat je mij hebt laten doen. Hè, dus je scheldt iemand uit, je deelt klappen uit, je doet allerlei verschrikkelijke dingen, je liegt, je bedriegt, je geeft mensen een week lang stil te behouden. Totaal uit verhouding, je reactie. En wat zeg je? Ja, dat heb ik wel gedaan, maar jij zat ook zo te zeuren. Jij deed ook zo moeilijk. Dus, ja. En dan wordt dus telkens het spotlicht niet op degene gezet die iets deed wat niet door de beugel kan. Nee, de spotlicht gaat telkens naar dat slachtoffer. En dan zou je zeggen van ja, maar alleen kwetsbare mensen overkomt dat. Mij zou dat nooit overkomen. Het punt is dat telkens bij zo'n opmerking een zaadje van twijfel wordt gezaaid. Ook bij sterke mensen. Ook bij mensen die een prima jeugd hebben gehad. Mij is dat precies hetzelfde overkomen. Je één zaadje, twee en op een gegeven moment wordt dat een optelsom. En dan ga je toch denken, ik doe iets verkeerd.
Ik zou haast, dat is even een brainwave van me hoor, haast bedenken van, weten ze dit bij de rechtbanken?
Nauwelijks, maar wij denken wel.
Nauwelijks?
Nauwelijks. Wij denken wel dat dat zou moeten. Vandaar dat we dus ook een aanbod voor professionals.
Ik vond van je antwoord, had ik helemaal niet verwacht. Dat je zei, nauwelijks.
Nee, kijk, het probleem is,
ik bedoel, we hebben toch forensische psychiatrie?
Klopt.
In de gevangenis, om het zo maar te zeggen. Hè? Waar mensen worden onderzocht op dit soort dingen. En toch is er nauwelijks kennis, zeg je.
In de forensische psychiatrie is die kennis er zeker. Dus op het moment dat mensen echt veroordeeld worden voor behoorlijk forse misdaden, dan krijgen ze een persoonlijkheidsonderzoek. Nou, dat komt heel vaak als je erop gaat letten, dat doen wij natuurlijk, maar een normaal mens wat minder waarschijnlijk. Dan zie je altijd uit de onderzoeken, blijkt altijd bij die topcriminelen of die heftige zedenzaken, staat 9 van de 10 keer staat daar de pleger heeft, of de vermoedelijke pleger heeft, trekken van narcistische of van een persoonlijkheidsstoornis of van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, staat er altijd bij. Maar dat is natuurlijk maar 0,001 van de samenleving die zo'n onderzoek krijgt.
Ja.
Als je beseft
dus,
dat
dus wat je eigenlijk zegt is dat de algemene kennis bij de rechtbanken daarover erg beperkt is.
Ja, en ook al weten ze het
er
wel.
Er komt een advies en dat wordt dan wel of niet overgenomen. Maar dat is meer vanuit het perspectief van de juristerij dan vanuit de kennis van de psychopathologie die erachter zit.
Klopt.
Ja? Ja. Zo zie ik het goed.
Ja. Ja. En bovendien, verreweg de meeste huiselijk geweldzaken komen nooit voor een rechter. Ik geloof 1%.
Oh ja? Is dat zo laag?
Ja. Dus 1,2 miljoen slachtoffers huiselijk geweld vorig jaar. Dat zijn ongeveer de cijfers. Dat varieert wel van de vorm en van de mate van ernst. Dus het is niet allemaal van het meest gruwelijke soort, zal ik maar zeggen. Maar toch, ontzettend veel slachtoffers. Heel weinig komt voor de rechter. Waar de meeste wel terechtkomen is, of waar velen in terechtkomen, is in juridisch slepende juridische procedures. Dus je gaat scheiden van je ex, mede omdat hij van dat soort destructief gedrag laat zien. En vervolgens gaat hij rechtszaken aanspannen. Hij wil minder alimentatie betalen. De bezoekregeling klopt niet. Het gezag aanvechten. Je kunt iemand aanklagen tot het einde der tijden. En daar moet je als slachtoffer wel op reageren. En vervolgens zit je in een langdurige zogenaamde vechtscheiding bijvoorbeeld.
Wat een klus.
En die rechters zullen nooit zeggen, we gaan een persoonlijkheidsonderzoek doen. Dat doen ze alleen als er een grof geweld is gepleegd of een enorme misdaad gepleegd wordt. He, dan gaan mensen naar een TBS-instelling en dan worden ze onderzocht.
Waarom weten we nou pas sinds kort meer over deze emotionele mishandeling, door de destructieve? Waarom is dat nou, blijkt ook net uit ons eerdere gesprek over de rechtbanken, waarom is er sinds kort daarover pas wat meer bekend?
Ja, het precieze antwoord weet ik niet, maar je ziet ook in het buitenland de kennis en mogelijkheden daarin toenemen. In Engeland hebben ze sinds 5 jaar psychisch geweld opgenomen in een strafwetgeving. Omdat je zo huiselijk geweld beter kan, en kindermishandeling beter kan aanpakken. Ah. Daar worden politieagenten en hulpverleners worden daarin getraind om het te herkennen. In Nederland nog niet. Maar dat is een van die ontwikkelingen. Je kunt het een beetje het parallel trekken met pesten. Mm-hmm. Toen ik jong was, moest je het er maar mee doen als je gepest werd. Dan moest je weglopen, terugslaan en dat was het. Mm-hmm. Tegenwoordig weten we dat pesten een enorm gevolgen kan hebben voor kinderen en ook als volwassenen. En hebben scholen pestprotocollen en geven we daar veel op televisie, veel aandacht aan en noem maar op. Dat zou ook, hè, pesten is eigenlijk vaak ook psychisch geweld bij kinderen. Dat zou natuurlijk ook, hè, onderling, maar dat zou natuurlijk ook steeds meer in de samenleving moeten kunnen komen. En ik denk dat dat besef dus ook steeds meer doordringt, omdat we op een aantal vlakken daar nu meer kennis van hebben.
Waarom is het verschijnsel eigenlijk altijd zo onzichtbaar gebleven?
Ja, ik denk dat er een hele sterke cultuur is. Zeker in Nederland, dat we alleen fysiek geweld, of laat staan seksueel geweld, als geweld zien. En dan ook alleen incidenten. Dus in de Nederlandse wetgeving is het ook zo, als iemand jou op straat in elkaar slaat, dan kan je diegene, dan kan je aangifte van doen. Maar als iemand jou je hele leven uitscheldt, nou, dan zou je er misschien aangifte van kunnen doen, maar het gebeurt eerlijk gezegd bijna nooit.
En zo gewend zijn we eraan.
Eigenlijk wel, ja. Ten onrechte.
Toch wordt soms emotionele mishandelingen plotseling voor iedereen zichtbaar. Hè? Dat gebeurt al in de media, zoals in het geval van de kinderen van Ruinerwold. Daar hebben jullie je ook mee bezig gehouden. En de teneur van wat ik op de website van jullie las, was dat de media het beter moeten doen. Wat ging er mis?
Ja, het is niet, overigens niet alle media. Maar wat er misging, en dat kwam ook in de hele goede documentaire van Jessica Villerius over de kinderen van Ruinerwold goed naar voren. Dan zie je een van die kinderen met een krant en daar staat horrorboerderij. En er waren een aantal kranten en media die meteen op de sensatie gingen zitten. De woorden kelder, nou, niemand kan aan dit soort zaken denken zonder het woord kelder te horen aan allerlei gruwelijkheden. En er werd enorm gespeculeerd. En nu nog steeds overigens, want je leest vrijwel...
Was die kelder er eigenlijk?
Nee. Nee, er was geen kelder.
Dus dat is echt uit de duim gezogen?
Ja, ook een aantal dingen zijn echt uit de duim gezogen. Gesuggereerd, omdat het daaraan doet denken. Dus dat is de ene kant. Dat is natuurlijk heel schadelijk, omdat daarmee toch al getraumatiseerde mensen, hè, die kinderen van Ruinerwold, continu, en zo wil je niet over je ouderlijk huis teruglezen. En dat is het tweede element. Het is niet alleen de aperte fouten in de pers, of misschien zelfs wel geroddel. Het is ook hoe ze zijn omgegaan door bijvoorbeeld alleen maar de sensationele dingen uit het verhaal te plukken. En niet het achterliggende verhaal te vertellen.
Hoe komt het dat het niet verteld wordt? Heb jij daar zicht op?
Nou, dat gaat ook weer terug op... je kunt altijd klagen over een aantal kranten of media die alleen maar voor de sensatie gaan. Dat is ook zo. Maar het zit hem daar ook in, dat wat ik net aangaf, dat we huiselijk geweld en kindermishandeling alleen maar kunnen begrijpen aan de hand van klappen of seksueel geweld. Terwijl als je die documentaire ziet, is wat er zo indringend is, is de cultuur van angst. Je zit letterlijk die kinderen aan te kijken met angstige blikken.
Ja, vreselijk.
En die angst, hè, dus een van de dingen die wij, die ons opviel, waar onze blog over ging, was dat de advocaat van de tegenpartij, dus van die vader, die zei, ja, maar de deur was niet op slot. Dus ze waren helemaal niet gevangen. Nou, oké, dat klopt. Maar die psychische gevangenis, die is nog veel sterker en erger.
Wat heb jij een vingerwijzing? Wat zouden de media moeten doen om de berichtgeving te verbeteren?
Nou, er zijn echt wel tips en experts die je kan uitnodigen. Of er zijn echt experts die je ook kan uitnodigen in zo'n uitzending. He, die je naast iemand anders kan zetten. Ten tweede Is speculatief.
Maar dat doe je toch in de media eigenlijk standaard? Want je doet een beetje hoor en wederhoor, toch?
Ja, maar wat je dan krijgt is twee advocaten die met elkaar gaan vechten over of het nou echt de deur echt dicht zat of
niet.
Jij
doet dus een pleidooi voor de deskundigheid.
Juist.
Ja, ik begrijp het goed.
Traumadeskundigheid, huiselijk gewelddeskundigheid.
Ja, in plaats van hypen op feiten die niet eens bestaan, zoals met die kelder.
Ja.
Zijn er meer voorbeelden van geweest in die zaak trouwens, dat er feiten naar buiten kwamen die gewoon echt niet juist zijn?
Ja, er werd gespeculeerd dat de gemeente waar die vader nu woont, dat hij dan de huisvesting zou betalen. Nou, dat klopt gewoon niet.
Ja.
Hij zou een ton krijgen, geloof ik. Nou, dat klopte ook niet. Ja. Dus dat zijn wel aperte fouten. Die zij dan weer moeten rechtzetten. Punt is, als je getraumatiseerd bent, en deze kinderen zijn dat op de een of andere manier natuurlijk, in ernstige of minder ernstige vorm,
ja.
Dan wil je zelf autonomie hebben over je herstelproces. Je wil zelf kunnen bepalen hoe je herstelt. Als je elke dag in de krant of leugens of rare dingen, of überhaupt elke dag in de krant moet lezen over je verleden, dat is niet leuk. Nee. En dat is ook niet goed bekeken vanuit traumabehandeling.
Ja.
Continue oprakeling is helemaal niet gezond.
Hebben jullie trouwens contact met de kinderen?
Met een van hen hebben wij contact. En ook met de documentairemaakster en een begeleider van een van de kinderen. Daar hebben we ook een artikel over geschreven. Over wat ik nu even in het kort zeg. En die staat ook op onze website. En daar kun je het nalezen. En daar hebben zij in meegekeken. Er zitten wat quotes in.
We hebben nou duidelijk gesproken over het gebrek aan kennis bij de media. Dat is een helder punt wat je maakte. Waarom is meer kennis over destructief gedrag bij die media zo belangrijk?
Ja, het geldt natuurlijk voor media, omdat zij de boodschap kunnen verspreiden. Want het gebrek aan kennis bij de media staat symbool voor het gebrek aan kennis bij het grote publiek van psychisch geweld. Ja. Het is eigenlijk nog niet eens een aanklacht tegen de media. Die media is een reflectie van het gebrek aan kennis ook bij beleidsmakers, bij het grote publiek. Dus goede kennis van dit onderwerp, of in ieder geval de experts weten en die uitnodigen, zou enorm helpen om meer slachtoffers van psychisch geweld te voorkomen. Of die slachtoffers die het hebben ondergaan eerder op een pad richting herstel te krijgen.
En je zegt net terecht, we moeten oppassen dat we de media niet de schuld geven. Want er is nog een factor die we overslaan, zit ik net te denken. Dat zijn natuurlijk de politiewoordvoerders. Die kunnen dat toch ook sturen?
Ja,
dus wat doet die dan de hele dag?
Ja, maar daarom. Dus kijk, die aanklacht zit hem echt in een aantal media die echt sensatiegericht bezig waren. Er zijn natuurlijk ook heel veel media die hier wel aandacht aan proberen te geven. En dat ook op een integere manier doen. En datzelfde geldt voor politie of andere partijen. Die kunnen hier heel veel aan doen.
Hmm.
Die zouden hier echt een verschil in kunnen maken. Maar je kunt het ook niet op het bordje van de politie leggen. Het gaat erom dat alle partijen die bij zo'n zaak betrokken zijn, en dat zijn vaak zorgpartijen en politie, en het kunnen er nog 10, 20 anderen zijn, dat die gevolgen en die signalen van psychisch geweld gaan herkennen.
Ja. En wat kunnen wij doen als gewone mensen die niet participeren in dat veld wat jij schetst?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, wat je kan doen is, misschien valt er een kwartje en begin je nu over eigen episodes in je leven na te denken. Dan kan je natuurlijk bij ons op de site of elders kun je informatie inwinnen. Of je herkent het bij anderen. Misschien bij een familielid, een vriend, collega die daaronder gebeurt.
Dat is er een, hè? We kunnen ons attenderen.
Ja.
Van pas op. Wat ik hoor aan je verhaal, wat ik zie dat er gebeurt. Ja. Een goede vriendschap.
Het kan overal voorkomen. En het is vooral belangrijk dat als je denkt van, goh, die goede vriend van me of die collega die gaat, daar klopt iets niet. En ik heb nu net iets gehoord wat me hier aan doet denken. Ga in gesprek. Luister een keer goed naar iemand. Ga vooral niet meteen zeggen, ga daar weg, of waar ben je mee bezig, of kijk eens naar je eigen aandeel. Nee, probeer eerst eens te luisteren naar wat diegene zegt. Probeer daar nabij te blijven.
Luister.
En probeer in contact aandacht te blijven. Ja, ja, met aandacht. Ja.
Ja, ja. Ja. Taco Egelfried van Het Verdwenen Zelf. Dank je wel voor je komst naar het Hapsieshuis Radio Live. Als je nou meer wilt weten over de gevolgen van destructief gedrag of in verband daarmee contact zoekt, surf dan naar verdwenenzelf.org. Ik herhaal, verdwenenzelf.org. Voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op het Hapsieshuis Radio, werpen we nog een blik op de verschillende programma's die hier te beluisteren zijn. Voor fijnschilderes Madelonne Tegelaar is haar werk een mogelijkheid om te kunnen mediteren, waarmee haar eigen aandacht steeds wordt versterkt. Voor de kunstenmaakster is wederkerigheid een professioneel gegeven. En hoe zij dat aanpakt, dat is te horen hier op het Hapsieshuis Radio. De doorbraak van acteur Jorge Scholtens dan bij het grote publiek met zijn rol in de televisieproductie Onderweg naar Morgen betekende in de tijd veel voor hem. Maar zijn studie van acteermethode betekent des te meer en inmiddels is Jorge Scholtens ook filmregisseur. Aanraken dan, dat is een soort taal die we al voor onze geboorte leren. Luister naar een spannende bijdrage over wat er bij aanraken gebeurt en kan gebeuren. Een gelaagdheid in literatuur zet vertelster Saskia Versaan steeds op een nieuw spoor in de bewustzijnsontwikkeling. Daarover vertelt ze hier op het Hapsieshuis Radio ook aan de hand van twee heel bijzondere verhalen. En muziekproducent Bouke Hennepman boort met zijn muziekje gevoelslaag wel heel sterk aan. We zijn zelf met onze radio daarvan hier niet bepaald een stille getuige. Dankjewel voor het luisteren naar het Hapsieshuis Radio Live. Het Hapsieshuis Radio Live is later via de Soundcloud van het Hapsieshuis Radio terug te luisteren. Het Hapsieshuis Radio wordt gemaakt door Sander de Bakker, José Dussol, Bouke Hennepman, Tjerk Holtrop, Rosianne de Kloe, Frank Middeljans, Peter Ramselaar, Jenneke Riddersma, Saskia Versaan en Marlon Wong Shu. Met dank aan Sylvia Braamhorst van Bravoice, Toetsdesign, Libiticum en SPR TV Productions in Zoetermeer. Ik ben Leon de Tijdhof. Graag tot de volgende keer op het Hapsieshuis Radio, 24 uur per dag.